Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 124ste psalm, ook psalm 124, en daarvan het eerste en het vierde vers, dat Israël nu zeggen, blij van geest, indien de Heer die bij ons is geweest, ook het vierde vers. Het eerste en het vierde vers van de 124ste psalm. luisteren we allereerst naar de heilige wet van de Heere, om vervolgens te zingen uit de 144ste psalm, het tweede vers. Wat is de mens, wat is in hem te prijzen, dat gij, o Heere, hem gunsten wilt bewijzen. Vers 2 van 144. Vervolgens wordt u gelezen uit 1 Korinthe 14. 1 Korinthe 14 en daarvan de versen 26 tot en met 40. De schriftlezing 1 Korinthe 14, vers 26 tot en met 40.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch en dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Shabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Wat is het dan, broeders? Wanneer gij samenkomt, een iegelijk van u, heeft hij een psalm? Heeft hij een leer? Heeft hij een vreemde taal? Heeft hij een openbaring? Heeft hij een uitlegging? Laat alle dingen geschieden tot stichting. En zo iemand een vreemde taal spreekt, dat het door twee of tenminste drie geschieden. En bij beurten. En dat één het uitleggen. Maar indien er geen uitlegger is, dat hij zwijgen in de gemeente. Doch dat hij tot zichzelf spreken en tot God. En dat twee of drie profeten spreken en dat de anderen oordelen. Doch indien een ander die er zit iets geopenbaard is, dat de eerste zwijgen. Want gij kunt allen, de een na de ander, profeteren, omdat zij allen leren en allen getroost worden. En de geesten der profeten zijn de profeten onderworpen. Want God is geen God van verwarring, maar van vrede, gelijk in al de gemeenten der heiligen. Dat uw vrouwen in de gemeenten zwijgen, want het is haar niet toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt. En zo zij iets willen leren, laat haar te huis haar eigen mannen vragen, want het staat lelijk voor de vrouwen, dat zij in de gemeente spreken. Is het woord Gods van u uitgegaan, of is het tot u alleen gekomen? Indien iemand meent een profeet te zijn, of geestelijk, die erkennen dat hetgeen ik u schrijf, des Heren geboden zijn. Maar zo iemand onwetend is, die zij onwetend. Zo dan, broeders, ijvert om te profeteren, en verhindert niet in vreemde talen te spreken. Laat alle dingen eerlijk en met orde geschieden.
Als kleine mensen moeten we altijd maar ervoor waken om te grote woorden te spreken, ook in de kerken. Maar tegelijkertijd, als we zien de situatie waarin onze kerken terecht zijn gekomen door de ontwikkelingen die er momenteel gaande zijn, is het ook goed om te luisteren naar het onderwijs wat de Heere ons geeft als het gaat om ook de vrouw in het ambt. Wat we lezen in 1 Korinthe 14. 1 Korinthe 14, en die woorden vormen ook de tekst voor de prediking. 1 Korinthe 14, de versen 34 en 35. Vers 34 en 35. Dat uw vrouwen in de gemeenten zwijgen. Want het is haar niet toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt. En zo ze iets willen leren, laat haar te huis haar eigen mannen vragen, want het staat lelijk voor de vrouwen dat ze in de gemeente spreken. We willen met elkaar gaan zingen uit de 106e psalm en daarvan het 4e vers. Wij hebben God op het hoogst misdaan, wij zijn van het heilspoor afgegaan. Het 22e vers en het 24e vers. Vers 4, vers 22 en vers 24 van de 106e psalm. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 119e psalm, psalm 119, vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Vers 65 van 119, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, het zijn vaak de kleine veranderingen die uiteindelijk het meeste verschil maken. Het gebeurt ongemerkt. Weinigen zien het, weinigen merken het op. Toch verandert er wel een en ander. Wie elke minuut een stapje naar links zet, die schuift in een uur tijd uiteindelijk heel wat meters op. En wie elke dag een stukje van zijn huis verft, doet uiteindelijk wel de hele woning van kleur verschieten. En iets dergelijks gebeurt er in gezinnen en op scholen. Hoeveel scholen zijn in de loop van de jaren niet van kleur verschoten? En de gezinnen? Laten we maar kijken naar onze eigen gezinnen. Begon misschien onschuldig, stelde eigenlijk maar weinig voor. Maar zo wordt uiteindelijk een levensstijl die erop nagehouden, die 10 jaar geleden nog onmogelijk werd gehouden. En dan worden er keuzes gemaakt die vroeger heel sterk werden afgewezen. Maar dat is nu ook een gevaar dat onze kerken bedreigt. De laatste decennia is er heel wat veranderd in onze kerken. Het toestaan van andere Bijbelvertalingen. Het aanvaarden van andere liturgische formulieren, de goedkeuring van het zingen van de gezangen in de eredienst, de samenwerking met de vrijgemaakten, met de Nederlands gereformeerden, het ontstaan van zendingsgemeenten met een hele andere invulling van de dienst, de theologische school die al enkele decennia geleden een theologische universiteit is geworden. En het ging nooit van de een op de andere dag. Het kwam altijd langzaam. Instructies werden ingediend. Voorstellen werden gedaan. Discussies vonden er plaats. En er werd wat geschaafd, gebeiteld en geschuurd. En uiteindelijk kwam het erdoor. En zo werd er ook in onze christelijk gereformeerde kerken langzaam de moderne tijdsgeest omarmd. Het stof van de leer van weleer werd afgeschud. Een andere wind ging er waaien. Een ander geestelijk klimaat ontstond. En wij? Wij lieten het gebeuren. We bromden, we gromden, maar al snel verstomde de kritiek. We deden er het zwijgen maar weer toe. En we trokken ons terug in het eigen bastion van de bewarend pandgemeente. Daar was het veilig. En daar hadden we het goed. Maar kan dat nog langer en mag dat nog langer? Zeker nu de gereformeerde schriftbeschouwing in het geding is. En zeker nu de principes van de gereformeerde hermeneutiek op het spel staan. Zeker nu het gaat om de omgang met Gods woord en het gezag van Gods woord. Want daar ligt toch de crisis waar we als kerkverband in zijn beland. Want u en jullie hebben het kunnen lezen hoe het besluit van de kerkraad van Arnhem om de ambten open te stellen voor de vrouwen de fundamenten van ons kerkverband doet schudden. De goedkeuring van dat besluit door de klasses van Apeldoorn heeft toch de onderlinge eenheid en het bestaan van het kerkverband op scherp gezet. Want het brengt toch het beginsel van onze christelijk gereformeerde kerken ook in gevaar. We waren immers kerken die zich altijd bewogen binnen de traditie van de reformatie en de nadere reformatie. We stonden voor de handhaving van schrift en belijdenis. Dat roept nu toch vragen op, van binnenuit, van buitenaf. Buigen we nog voor Gods woord en ook voor het gehele woord? Bewaren wij nog Gods woord en ook het gehele woord? En bedrijven wij nog gereformeerde hermeneutiek? En dat op alle terreinen. Want juist in de discussie rond de vrouw in het ambt gaat het toch ten diepste om de vraag hoe wij het woord verstaan en hoe we omgaan met het woord van God dat ons door genade is toebetrouwd. En de reformatieherdenking bepaalde ons de achterliggende week weer bij het sola scriptura, maar ook bij het tota scriptura. Alleen de schrift, maar dan ook de schrift geheel. Want in de praktijk van het kerkelijke leven en in de praktijk van ons persoonlijke leven dient uiteindelijk toch ook Gods woord het laatste woord te hebben. En dat brengt ons bij onze tekstvers. En als thema zetten we boven de prediking: de kerkelijke actualiteit raakt het gezag van Gods woord. Twee gedachten. Allereerst het luisteren naar Gods woord. En in de tweede plaats het bewaren van Gods woord. De kerkelijke actualiteit raakt het gezag van Gods woord. Het luisteren naar Gods woord. En in de tweede plaats het bewaren van Gods woord. In ons teksthoofdstuk 1 Korinthe 14 staat Paulus opnieuw stil bij de geestelijke gaven. Hij was erover al begonnen in het 12e hoofdstuk. En het gaat om die geestesgaven die worden ontvangen om een ander ermee te dienen. Het zijn dus gaven die je krijgt tot opbouw en tot uitbreiding van de gemeente. In hoofdstuk 12 had Paulus er een heel aantal genoemd. Als we denken aan de versen 8 tot en met 11. Waar Paulus die gaven heeft beschreven. Dus het woord der wijsheid, het woord der kennis, de gaven der ook gezondmaking, het geloof, de werkingen der krachten, de profetie, de onderscheidingen der geesten, menigerlei talen en de uitlegging der talen. En in het 14e hoofdstuk gaat Paulus nou in op 3 van deze gaven. Dat zijn de zogenaamde stemgaven. Profetie, allerlei talen, dat is dus de tongentaal, en de uitlegging der talen. En die geestesgaven, zo zegt Paulus, die dienen zo gebruikt te worden dat het is tot opbouw van de gemeente en tot opbouw van elkaar. Dat is nou hetgeen wat Paulus benadrukt in de versen 1 tot en met 25 van hoofdstuk 14. En verstaanbaarheid is daarbij van groot belang. Tongentaal en profetie, het heeft immers geen nut als het niet verstaanbaar is. Onverstaanbare taal hoort niet thuis in de eredienst. Zo kunnen we opmaken uit de versen 6 tot en met 19. Maar daarmee wordt uiteindelijk niemand gesticht en wordt niemand ook opgebouwd. En het is duidelijk dat Paulus in dit hoofdstuk de gemeentelijke samenkomsten, de eredienst, op het oog heeft. Het gaat hier dus niet om hetgeen wat er gebeurt thuis in de privésfeer of tijdens de ontmoetingen van christenen onderling. Het gaat hier om de gemeentelijke samenkomsten. Daarbij geeft Paulus trouwens een verrassend inkijkje. Het is ongeveer het oudste wat we hebben waaruit we kunnen afleiden van wat er nou gebeurt in die gemeentelijke samenkomst. Je moet maar eens kijken in vers 26, wat er allemaal wordt genoemd. Het zijn eigenlijk de verschillende onderdelen van die samenkomst. Er werden ook psalmen gezongen. En er wordt gesproken, heeft hij een leer? Dat wil zeggen, iemand hield een bijzondere onderwijzing, een vermaning of een vertroosting, dat was die leer. Er werd in vreemde taal gesproken. De Heilige Geest die openbaarde onbekende of toekomende dingen. En er was iemand om de profetie of die vreemde taal uit te leggen. Als we die dingen op ons laten inwerken, zien we dat een dienst minder formeel was als wij ze vandaag de dag hebben. Meerdere kwamen tijdens die samenkomsten aan het woord. Er was nog geen afgeronde visie op ambt of liturgie. Het waren dikwijls ook huisgemeenten. En men kwam samen in het huis van iemand die christen was geworden. Toch was er van meet af aan een bepaalde orde in die diensten. Vers 27. En zo iemand een vreemde taal spreekt, dat er door twee of tenminste drie geschieden en bij beurten. En dat één het uitleggen. En vers 29. En dat twee of drie profeten spreken en dat de anderen oordelen. Dus in die gemeentelijke samenkomsten mag men niet door elkaar heen spreken. Het moet eerbiedig en stichtelijk blijven. Ieder moet wachten op zijn beurt. Vers 27. Bij beurten. Soms moet dan een stapje terug worden gezet om de ander ook wat ruimte te bieden. In de gemeente van Christus mag niemand het monopolierecht hebben. Dat vraagt dus zelfverloochening en zelfbeheersing. Daarbij is het ook niet juist als iedereen het woord wil voeren. Want Paulus spreekt over twee, maximaal drie. En hetgeen wat er gezegd wordt, moet ook getoetst worden, vers 29, dat de anderen oordelen. Anderen met de gaven van de profetie, die moeten dus beoordelen of het gesprokene zuiver is naar het woord van God. Want anders zouden mensen die gemakkelijk kunnen spreken, die zouden maar zo de gemeente kunnen meeslepen in een onzuivere leer of een onzuivere wandel. In de gemeentelijke samenkomst mag het dus geen wanboel worden. Het hoort er ordelijk aan toe te gaan. Want, zegt Paulus, God is geen God van verwarring, maar van vrede. Dan gaat het daarbij om een leven in harmonie met God en met elkaar als vrucht van de Heilige Geest. Alles dient dus te zijn tot opbouw van de gemeente. Maar dan komen we langzaam naar onze tekst toe. Dan moeten ook in de eredienst ordemaatregelen worden genomen. En onder die ordemaatregelen valt nu ook het zwijggebod dat Paulus tot drie keer toe gaat opleggen. Vers 28. Dat is het eerste zwijggebod. Maar indien er geen uitlegger is, dat hij zwijgen in de gemeente, doch dat hij tot zichzelf spreekt en tot God. Een zwijggebod aan de sprekers in de vreemde talen, die moeten zwijgen als er geen uitlegger is. Vervolgens, en dat is vers 30, ook aan degene die profeteren, maar als iemand anders iets is geopenbaard, moeten ze zwijgen. Doch indien een ander die er zit iets geopenbaard is, dat de eerste zwijgen. En dan ook aan de vrouwen. Dat uw vrouwen in de gemeente zwijgen. Zwijgen staat hier. Er wordt een woord gebruikt dat maar 10 keer in het Nieuwe Testament voorkomt. Betekent stil worden. De stilte bewaren. Niets zeggen. Het is dus niet zachtjes fluisteren of zachtjes praten, maar het is een volledige stilte. Zwijgen. Jullie jongens en meisjes begrijpen dat wel. Het maakt nogal wat uit of de juffrouw nou morgen tegen jullie zegt van zachtjes fluisteren als je een opdracht gaat maken. Of als ze zegt, jullie moeten stil zijn. Als je stil moet zijn, dan moet je zwijgen en mag je niks zeggen. Zo geldt dat nou voor die uitlegger als er geen. Zo geldt dat nou voor diegene die die tongentaal spreekt als er geen uitlegger is. Zo geldt dat nou als iemand anders een profetische openbaring had ontvangen. Maar zo geldt dat nu ook voor de vrouwen in de gemeentelijke samenkomst. Zij horen te zwijgen. En daar is Paulus heel duidelijk over. Hij zegt dat zelfs tot 3 keer toe. En kijkt u maar in vers 34 en 35. Dat uw vrouwen in de gemeente zwijgen. Dan zegt hij het nog een keer. Het is haar niet toegelaten te spreken. En dan het slot van vers 35. Het staat lelijk voor de vrouwen dat zij in de gemeente spreken. Ja, wat moeten we hier nou mee? En wat zegt dit nou over de positie van de vrouw in de gemeente? En wordt hierdoor, door Paulus, wordt hier de vrouw nou niet weggezet en weggedrukt? Het is dan allereerst goed om te benadrukken dat binnen het christendom de vrouw een gelijkwaardige positie heeft gekregen ten opzichte van de man. Vergelijk de positie van de vrouw maar eens binnen de islam of binnen het boeddhisme. Of in de atheïstische en goddeloze wereld. Daarin wordt toch ook uiteindelijk de gelijkwaardige positie van de vrouw ten diepste ontkend. De vrouw is daar toch vooral geworden tot een lustobject waar mannen zich aan mogen vergapen en aan vergrijpen. En ze krijgt geen enkele ruimte om werkelijk vrouw te kunnen zijn als moeder in het gezin. Ze wordt de arbeidsmarkt opgejaagd om maar te voldoen aan het feministische ideaal van het gelijkheidsstreven. In het paradijs was de verhouding tussen man en vrouw volmaakt zoals het hoorde te zijn. Ze begrepen elkaar en ze stonden elkaar bij, ook in de opdracht om ook God te dienen, beelddrager van God te mogen zijn. Maar door de zondeval werd niet alleen de verhouding tussen God en de mens verstoord, maar ook de verhouding werd tussen man en vrouw werd daarin verstoord. En als oordeel op de zonde kreeg de vrouw het ook te horen. We lezen het ook aan het begin van de schrift in Genesis 3, waar het ook staat in het 16e vers, waar het ook wordt gezegd tot de vrouw, dat ze met smart kinderen zult baren. En tot uw man zal uw begeerte zijn. En hij zal over u heerschappij hebben. De relatie tussen man en vrouw is sinds Genesis 3 verstoord door de zonde. En dat blijkt door heel de geschiedenis heen. In de Bijbelse tijd was er in het Oude Oosten een mannencultuur. De vrouw werd in de Griekse en de Romeinse cultuur niet als gelijkwaardig aan de man beschouwd. In het publieke leven had ze maar weinig rechten. Ze zat niet aan tafel met de gasten van haar man. Ze mocht niet zo lang naar school. Ze had weinig in te brengen, weinig te zeggen. Ze telde niet mee. En juist daarom is het opvallend dat de Heere Jezus in zijn wandeling op aarde teruggreep naar de scheppingsordening. We lezen van vrouwen die hem volgen. Lucas 8. Maria Magdalena. Johanna. Susanna. Maria en Martha, die dikwijls aan de voeten van de Heere Jezus zaten. De Heere Jezus die sprak ook met vrouwen in het openbaar en verbrak daarmee de sociale codes van die dagen. Denk aan de ontmoeting met de Samaritaanse vrouw, de overspelige vrouw, de zondige vrouw, de Canaanese vrouw. En vrouwen werden zelfs door de Heere Jezus aangewezen als de eerste boodschappers van het heilsfeit van de opstanding van Christus uit de doden. Ja, het evangelie van de gekruisigde en opgestane Christus, dat maakt vrij van zonde, schuld, maar ook van slavernij en van heerschappij. En alle verschillen, die vallen weg. Waardoor Paulus het ook later kon schrijven in de brief aan de Galaten, Dat er in Christus Jezus, dat er is nog man, nog vrouw. Want zegt hij, ze zijn allen één in Christus. En juist die opofferende liefde van de Heere Jezus, die leidde er nou toe dat de vrouw een volwaardige plaats kreeg in het midden van de gemeente. Zo'n aantal voorbeelden. We lezen van de goede werken en de barmhartigheid van Dorcas. Priscilla was met hart en ziel betrokken bij het werk in de gemeente. Euodia en Syntyche werden genoemd als medestrijders in het evangelie. Febe wordt genoemd als dienares van de gemeente te Kenchreë. En de vier dochters van Filippus hadden profetische gaven. Er zijn dus vele mogelijkheden voor een vrouw om mee te werken aan de opbouw van de gemeente. En Paulus die spreekt zelfs in zijn brief aan Titus over een lerares ten goede. Wat een zegen kan er ook van uitgaan. Als er een vrouw mag zijn die is als een geestelijke moeder in het midden van de gemeente. Als vrouw en als meisje mag je ook goed spreken van de Heere en van zijn dienst. Er zijn er vele mogelijkheden om anderen te wijzen op de verlossing die er ligt in de Heere Jezus Christus. Dat kan op een zondagsschool, een vrouwenvereniging, een gesprekskring. De thuishulp waar vrouwen veel goed werk kunnen doen, ook in het helpen, ook van de naaste. En dan zie je soms ook dat bepaalde taken beter door een vrouw gedaan kunnen worden dan door een man. En dan is het ook juist vernederend en verlagend voor een vrouw als wordt gedaan dat er geen verschillen zouden zijn. Want juist een vrouw heeft ook bepaalde kwaliteiten en bepaalde eigenschappen die een man mist. Paulus zei dan ook dat in Christus mannen en vrouwen samen het ene lichaam van Christus vormen. Maar het één in Christus betekent nog niet ook het één in functies. De gelijkwaardigheid in Christus is niet hetzelfde als uniformiteit of gelijkheid. Er blijft verscheidenheid tussen die twee, zowel lichamelijk als in de taak. En dat blijkt er ook door heel de schrift heen. De man is geroepen om gezag te dragen. Dat is de scheppingsordening. En dat geldt zowel binnen het huwelijk als ook in de kerkelijke gemeente. Want direct na de zondeval riep de Heere niet Adam ter verantwoording, niet Eva ter verantwoording, maar juist Adam ter verantwoording. Want hij had immers de eindverantwoordelijkheid. En in het Oude Testament werden de mannen geroepen tot de priesterdienst. En zij deden in het heiligdom verzoening. Alhoewel de omliggende volkeren vrouwelijke priesters kenden, was dat onder Israël niet het geval. De dienst der verzoening was niet besteed aan de vrouwen. Geen enkele vrouw mocht bovendien in de tempel verschijnen. Ze kwamen nooit verder dan de voorhof der vrouwen. En in het Nieuwe Testament zien we dat een grote groep vrouwen de Heere Jezus volgde, maar het waren 12 mannen die werden geroepen, uitgekozen om apostel te zijn. En in Efeze 5 wordt heel nadrukkelijk gesteld dat de man het hoofd van de vrouw is, zoals Christus het hoofd is van de gemeente. En zowel de vrouw als de gemeente die zijn geroepen om zich te onderwerpen aan degene die boven hen is gesteld. En vandaar dat Paulus ook schrijft aan Timotheus in 1 Timotheus 2, het 12e vers. Als hij daar zegt, doch ik laat de vrouw niet toe dat zij leren, nog over de man heersen, maar wil dat zij in stilheid zij. En het is ook in die lijn dat Paulus hier in 1 Korinthe 14 tot 3 keer toe wijst op de plaats van de vrouw in de gemeente. En dat geldt niet alleen voor de gemeente van Korinthe. U moet maar eens kijken waar vers 33 eindigt. Vers 33 die spreekt erover gelijk in al de gemeenten der heiligen. En we weten dat de versindeling iets van de Bijbelvertalers is. En er zijn er verschillende verklaarders die het slot van vers 33 plaatsen bij vers 34. En dan wordt er dus een leidraad voor alle gemeenten. En dan geldt het zwijggebod van Paulus in Korinthe ook breder dan alleen de gemeenten in Korinthe. Maar dient het praktijk te zijn in alle gemeenten. In de eredienst heeft de vrouw geen taak. Het publieke leidinggevende komt aan de vrouw niet toe. De vrouw moet daar zwijgen. Leren zwijgen. Net zoals we lazen in vers 28 en vers 30. Ze dient terug te treden en geen leiding in handen te nemen. Want haar plaats ligt, zo lezen we, in het onderworpen zijn, gelijk de wet zegt. Een onderworpen zijn aan de man van wie ze onderwijs mag ontvangen. Want degene die in het openbaar onderwijst, die heeft ook een bepaald gezag over degene aan wie hij onderwijs geeft. En dat is zoals de wet zegt, dat is de scheppingsordening. Is een vrouw dan buitengesloten van de godsdienstoefening? Nee. Want zegt Paulus in vers 35, als ze iets wil leren, laat haar in huis haar eigen mannen vragen. Thuis is er alle gelegenheid om uitleg te vragen over een onderwijzing, over een leer, over een vermaning, over een vertroosting. Dat kan zijn aan de echtgenoot, dat kan zijn aan de vaders. Thuis is er alle ruimte om elkaar te bevragen. En kan er een gesprek plaatsvinden van hart tot hart van datgene wat God aan de ziel heeft gedaan. Voelt u, ouders in ons midden, getrouwden in ons midden, daar ligt een taak, ook in huwelijk en in gezin, om samen door te spreken over de dienst des Heren. Om elkaar daarin te helpen, bij te staan en te ondersteunen. En als vrouw is er ook juist de taak om ook thuis in je binnenkamer te gaan. En daar heel de gemeente en de ambtsdragers ook op te dragen in het gebed. En thuis mag je als moeder je kinderen ook voorleven in de dienst en de vrezen des Heren. En je mag hen dat ook gaan voorhouden. Juist om de kinderen ook op te mogen voeden naar Gods woord en tot Gods eer. Wie niet is getrouwd, er is ook ruimte in genoeg dienstverlenende beroepen, in de zorg, in het onderwijs, om zo ook te werken aan de opbouw en de vorming van Gods koninkrijk. Maar elke gezaghebbende of leidinggevende taak van een vrouw in de gemeente is in strijd met het woord van God. Daar kunnen we niets anders van maken. Het ambt komt de vrouw niet toe. Daarover is de schrift duidelijk. Het hoort niet dat in de kerk de leiding wordt genomen door een vrouw. Daar heeft ze te zwijgen, zo zegt Paulus. En dat brengt dan bij onze tweede gedachte. Het bewaren van Gods woord. Want eeuwenlang is dit ook de lijn geweest in de kerken. En het is pas in de loop van de laatste decennia dat daar vragen aan worden gesteld. Dat heeft alles te maken met de veranderingen die zich ook voltrekken in onze samenleving. Want laten we eerlijk zijn, de plaats van de vrouw, die is er ook behoorlijk veranderd. Het blijkt op veel terreinen. Het is pas sinds 100 jaar dat een vrouw mag stemmen. En ook binnen de SGP is er ook een wisselende praktijk als het gaat rond het passieve kiesrecht voor vrouwen. Het is niet meer vanzelfsprekend dat vrouwen bij de komst van kinderen stoppen met werken. En vrouwen bekleden ook steeds vaker belangrijke posities. Ook binnen reformatorische zorginstellingen en onderwijsinstellingen. En meisjes wordt ook gestimuleerd om door te leren. En de gelijke behandeling van man en vrouw is voor velen toch iets wat onopgeefbaar is geworden. En overal zie je dat man en vrouw gelijk worden geschakeld. Het is dat denkklimaat en dat leefklimaat waarin wij staan. En wat kun je dan nog met die woorden van Paulus? Zijn dat niet slechts holle frasen uit een ver en een gedateerd verleden? Zijn die woorden niet gewoon tijdgebonden, cultuur bepaald? Ze zijn immers geschreven in een volstrekt andere tijd, een tijd waarin een vrouw geen enkele recht had, een tijd waarin de vrouw niet meetelde, een tijd waarin de man zich superieur meende te zijn boven de vrouw. Nou, vandaag leven we toch in een andere tijd. Vandaag weten we toch wel beter. Vandaag moeten we dit toch anders gaan lezen. Ho. Nu niet te snel graag. Want dit raakt het verstaan van de schrift. De omgang met Gods woord. De hermeneutiek. Want als we dit zwijggebod van Paulus als tijdgebonden, als cultuur bepaald gaan zien, dan zouden we misschien nog wel veel meer dingen zo kunnen gaan lezen. Denk aan een collectieve rustdag. De omgang met leven en dood. De visie op homoseksualiteit. De afwijzing van andere religies. De huwelijkstrouw. En daarachter misschien ook nog wel veel meer grote zaken. Als de scheppingsleer. De belijdenis van de Heere Jezus dat hij ten hemel is gevaren. Of de belijdenis van een leven na de dood. Of de leer van de verzoening. Voelt u, hier is uiteindelijk het gezag van Gods woord in het geding. En wie bepaalde bijbelgedeelten als cultuur bepaald gaat zien, bij zo'n een is het ontrafelingsproces van de Bijbel vaak al begonnen. Want de openbaring van God is inderdaad gegeven in een historisch-culturele context. Maar die wordt daarin niet opgesloten. De Bijbel is niet zozeer ingebed in de toenmalige menselijke voorstellingen en maatschappelijke ordeningen en verhoudingen. Dat de inhoud van dat woord verloren gaat met de verdwijning van die historische gegevens. Te veel nadruk op het cultuurbepaalde van de schrift. Dat leidt uiteindelijk ook tot een onkritisch omgang met het huidige culturele klimaat. En het is een groot gevaar als de moderne tijdsgeest richtinggevend en normbepalend wordt voor het verstaan van de schrift. En dat zien we gebeuren in de discussie rond de vrouw in het ambt. Er wordt ingezoomd op de cultuurkloof tussen onze dagen en Paulustijd. En zo wordt geprobeerd ruimte te creëren voor een ander verstaan van de schrift. En het zwijgebod moet gelezen worden in die historisch-culturele context van die tijd. Maar daarmee raak je uiteindelijk wel het sola scriptura en het tota scriptura. En krijgen we een steeds dunnere Bijbel. Maar laten we nou niet alleen gaan wijzen naar anderen. Hoe zit het met mij? Hoe zit het met u? En met jou? Hoe zijn wij ook geen kinderen van onze tijd? En hoe gemakkelijk worden wij ook niet beïnvloed door de tijdsgeest? En hoe snel doen wij ook niet mee met allerlei nieuwe ontwikkelingen? En hoe wordt ons denken en ons staan in het leven ook niet bepaald door de tijdsgeest? Ligt daar dan geen schuld? En klaagt het ons ook niet aan? Zijn wij niet als een spons die heel dat moderne levensgevoel in ons opnemen? Ook wij zijn meegegaan met onze tijd. Op allerlei terreinen. Zijn wij ook niet steeds meer en meer een wereldburger geworden? We participeren volop in de huidige samenleving. En we doen met veel dingen mee. En schuiven wij ook niet in alles op, al is dat misschien maar dat stapje voor stapje, maar toch. Laten we onszelf er maar op onderzoeken. Vullen wij de zondag nog hetzelfde in als onze grootouders? Wij gaan vandaag de dag naar de film, terwijl dat vroeger uit een boze was. Wij zien weinig kwaad meer in topsportbeoefening, terwijl het toch vroeger zondig was. We kijken allemaal via onze mobiel naar de televisie, terwijl dat vroeger van de duivel was. Wij maken ons op, terwijl vroeger de wereld dat deed. Wij hangen aan geld en aan goed, terwijl er vroeger tegen gewaarschuwd werd. Tegelijk hebben we nog steeds dezelfde Bijbel. En hebben we nog steeds dezelfde belijdenis. Blijkbaar nemen wij het ook niet zo nauw meer met bepaalde Bijbelgedeelten. Blijkbaar staan wij ook een ruimere uitleg voor. Blijkbaar lezen wij die teksten ook anders als vroeger. Voelt u het aan? Wij hebben gezondigd. Met schades onze vaderen. Wij hebben verkeerd gedaan. En wij zijn van het heilspoor afgegaan. Wij hebben allen ook gezondigd. En wij zijn daarin niet zonder schuld. Wat hebben wij Gods woord nou bewaard? En hebben wij dat gehele woord van God nu ook bewaard? Of zijn wij ook niet? Al is het dan misschien maar stapje voor stapje. Maar zijn wij niet opgeschoven? En dan gaat de hand op de mond. Dan gaat toch de vingers naar onszelf. Wat is er toch nodig om te buigen voor het gehele woord van God? Om ons te onderwerpen aan de gehele schrift. Van Genesis 1 tot Openbaring 22. Want zien we niet wat er nu gebeurt, dat een teken is uiteindelijk van de eindtijd. Dat het laat zien dat de grote afval in de kerken begonnen is. In de Hof van Eden, dan maakte Satan die weg tussen Adam en Eva. En zette de Satan Eva aan door list en bedrog om van die verboden vruchten te nemen. En gebeurde dat alles buiten de goedkeuring van Adam om. En we zien toch dat de Satan vandaag de dag nog steeds met dezelfde strategie bezig is. En wat is er daarom nodig om Gods woord te bewaren? Van die eerste christengemeente werd het gezegd dat ze het woord van God aanvaarden en bewaren. En de gemeente van Philadelphia werd erom geprezen dat ze Gods woord hebben bewaard. Hoe ligt dat nu bij ons? Kan het van de Ebenezer kerk worden gezegd dat we Gods woord hebben bewaard? Op alle terreinen van het leven. Jazeker. Dan mogen we niet zwijgen bij datgeen wat er plaatsvindt in Arnhem en in de klasses Apeldoorn. Want daar wordt een loopje genomen met de heiligheid van Gods woord. En dan hebben we te spreken als Gods woord niet meer gezaghebbend is. Dat kan en dat mag ook niet worden getolereerd. Want op alle levensterreinen dient Gods woord richtinggevend en normgevend te zijn. Maar hoe staat het met ons als het gaat om het bewaren van Gods woord? En dan nog iets dieper. Want waar gaat het nou uiteindelijk om in Gods woord? Om hem, die het vlees geworden woord is. Jezus Christus. En hij heeft het gezegd. Onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. Het is dat evangelie des kruises, dat woord dat vol is van de Heere Jezus Christus. Het woord van God dat spreekt van de weg die de Heere Jezus is gegaan om zondaren in een weg van recht met een heilig en rechtvaardig God te verzoenen. En dat woord dat leert ons hoe Christus zichzelf ervoor over heeft gehad. Hoe hij zichzelf heeft gegeven tot in de dood. Hoe hij die weg is gegaan van lijden en van sterven om verlossing te verwerven. Het is het woord van God dat ons is toebetrouwd, dat ons is gegeven, dat je hebt ontvangen, dat je in je nachtkastje hebt liggen, dat je in de keuken hebt liggen, dat je op je schoot hebt liggen. Dat woord dat is gegeven opdat een ieder gelooft dat Jezus Christus is de Heere. En de opdracht om Gods woord te bewaren bepaalt ons dan ook bij de vraag hoe wij staan tegenover de Christus der Schriften. Want we kunnen strijden voor de Bijbel van kaft tot kaft. Maar als we ondertussen aan dat levende woord voorbij gaan, dan zijn we nog arm en leeg. We kunnen opkomen voor de waarheid van Gods woord. Maar als we hem niet kennen, die zichzelf heeft bekendgemaakt als de waarheid, dan zijn we toch de armste en de ellendigste onder alle mensen. Hoe ligt dat nou in ons leven? Wat heeft Gods woord nou in uw leven achtergelaten? Wat heeft Gods woord nou gedaan aan uw ziel? Ben je al als een arme zondaar gebracht aan de voeten van de Heere Jezus? En heeft dat woord van God door de toepassende werking van de Heilige Geest u als zondaar gemaakt voor God? Dat u de Heere Jezus Christus heeft leren nodig krijgen. Hoe erg zal het zijn als we gaan voor dat volle woord van God. Als de dood ons overvalt. Dat we onbekeerd staan voor een heilig God. En dat we voor hem niet kunnen bestaan. Het is toch het woord van God als het zaad der wedergeboorte. Dat wil opwekken uit die doodslaap. En wil werken dat nieuwe leven, dat leert uitgaan tot de Heere Jezus Christus. Het woord dat slaat naar binnen, als de Heilige Geest erin meekomt. En dat is toch uiteindelijk het grootste. als Gods woord je bekend gaat maken met jezelf. Als je gaat zien, ja, dat woord, dat laat me zien wie ik ben. Wat er van mijn leven is geworden. Wie ik ben voor een heilige God. Maar dat het woord je ook mag bekendmaken met de Christus der Schriften. En dat het woord het middel mag zijn, waardoor de Heere Jezus Christus geopenbaard wordt aan je ziel. En dat je dat woord lief krijgt. En dat je buigt voor dat woord. En dat je onderwerpt aan dat woord. Juist omdat je in dat woord de levende hebt gevonden. En in hem het ware leven. Want het ware geloof kan en wil het toch nergens anders meer mee doen dan met het woord van God. En daarin ligt alles. Want dat geloof, dat rust ook op Gods woord. Als alle eigen gronden je zijn afgenomen en je niets in jezelf meer hebt overgehouden, als vanuit dat woord de Christus mag worden bekendgemaakt, ja, dan is dat woord toch het enige wat je nodig hebt in het leven en als het sterven wordt. Want daarin mag je dan toch houvast vinden, dat het mag leven in het hart. Ja, Heere, op uw woord hoop ik. Op dat woord vertrouw ik. En in dat woord geloof ik. En dan geldt toch ook. Zalig zijn degenen die het woord van God horen. En dat bewaren. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, uw woord, uw getuigenis, hoe wonderbaar, hoe heerlijk en dierbaar. Het woord dat dwaze mensen wijs maakt tot zaligheid. Uw woord wat alles bevat waarop een mens leven en sterven kan. Omdat uw woord vol is van de Christus. Heere, we moeten het u belijden. Het is onze schuld. Het is onze geesteloosheid. En onze biddeloosheid. Dat we uw woord niet hebben bewaard. Dat we ervan zijn afgeweken. Van afgegleden. Dwaalwegen in. Doodlopende sporen op. O Heere, bekeer ons. Breng ons terug. En doe ons buigen voor uw woord zoals gij het ons hebt gegeven. Doe dat ons en onze kerken, opdat we kerken mogen zijn en blijven bij uw woord. Heere, bewaar ons ervoor dat we zo zouden meehobbelen met alles van deze tijd. Dat we uw woord verliezen en het moeten doen met wat de wereld ons toeroept. Heere, dat we gaan verstaan, dat bij alles wat verandert, dat uw woord het eeuwig blijvende woord is. Dat alles bevat wat de mens nodig heeft. Als we uw woord hebben, bezitten we alles. Maar als we uw woord verliezen, dat we alles kwijtraken. Heilige Geest, leer ons uw woord te verstaan, opdat het ons mag brengen aan de voeten van u. O Heere Jezus Christus als de hoogste profeet, geef toch dat we ook niet snel de schouders zouden ophalen en zouden denken, ach wat doet het ertoe, maar dat we ook zouden verstaan, uw woord is heilig, omdat gij heilig zijt. En wilt u ons zo in alle dingen leiden, gedenk de juffrouws en de meesters, vanmiddag op de zonderschool, als ze vanuit dat woord ook aan de kinderen mogen vertellen, dat ze ook mogen doorgeven, het goede van uw dienst. En wilt u ons ook vanmiddag weer samenbrengen, onder dat woord, vergeef wat zondig was, wat van u was bekroond met uw zegen, en verzoen de zware schuld, en laat die ons met schik vervullen, o God alle genade, bewijs ons uw genade. Amen. We willen gaan zingen uit de 79ste psalm en daarvan het 4e vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. En wat er verder volgt in vers 4 van 79. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.